Ik lees vanmorgen weer met u uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Het is nog even geleden dat we daarover nadachten. Ook even geleden dat ik hier sprak trouwens, maar goed. We zijn wel aan het laatste hoofdstuk gekomen, nog niet het laatste stukje. We lezen vanaf vers 19. Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen, behoud het goede, onthoud u van elke vorm van kwaad. Over deze verzen willen we vanmorgen met elkaar nadenken. Voldoende stof, ruim voldoende. We leven in een wereld waar veel aan de hand is. Een chaos die komt steeds meer als een dikke donkere deken, als een dreigende vloedgolf over onze samenleving. En menig een verzucht zijn zorg. Waar gaat het naartoe? Hoe zal het zijn? Hoe zal het zich ontwikkelen? Voor mijn kinderen? Voor mijn kleinkinderen? In wat voor wereld zullen zij groot worden? Hoe zal het zijn in de toekomst? Een donkere, dreigende vloedgolf. En dat is niet alleen het schreeuwende geweld op straat. Dat is niet alleen die stroom van vluchtelingen, maar dat is ook de corruptie in onze samenleving. De onwaarheid, de valsheid in geschriften, fraude, veel meer. De grote jongens die halen de kranten. En we vinden het erg, zoals ze soms de kluit bedriegen. Maar we matsen elkaar voor een paar tientjes, want de rest gaat boven ons vermogen. Hoe zouden wij op die hoge plaats reageren? Het lijkt er zelfs op dat de fractievoorzitters van onze politieke partijen voor electoraal gewin een beetje uit de school hebben geklapt. Carola Schouten, inderdaad, dat is mijn zus. Ze is geen familie, maar een zuster in de Heer. Het is maar even dat u dat weet. Carola, die mag de commissie stiekem aanvoeren. Hoe bedenk je het, hè? Zo kennen we hele regimenten van commissies, van onderzoeksclubs, die aan waarheidsvinding doen, parlementaire toetsingscommissies, bijvoorbeeld over de Vira, die treinen, of over bouwcorporaties, de voetbalbobo's die worden opgepakt en de fietsjunks van de fiets afgehaald. Alleen bankdirecteuren mogen, geloof ik, blijven zitten. Onze wereld is haar moreel kompas kwijt. Onze wereld mist leiding, mist kwaliteit, mist autoriteit. Ik ben bang dat dit alles in onze wereld de opmaat is voor een komende werelddictator, de antichrist, de mens der wetteloosheid. Want uit de chaos komt altijd een dictatuur voort. Want zoveel kunnen we wel weten en leren van de geschiedenis, maar wie wil daar nog van leren vandaag? Wanneer we blijven bij het woord van God, wanneer we blijven bij het leven zoals ons dat vanuit de schrift wordt onderwezen, dan zouden we heel wat minder problemen en zorgen kennen in onze samenleving. Maar wij kunnen die Bijbelse waarden en normen, wij kunnen dat Bijbelse kompas niet opleggen aan een wereld. Wie niet van binnenuit, en dan spreken wij van wedergeboorte, wie niet wederom geboren is door Gods geest, wie niet een nieuw mens geworden is, die begrijpt deze dingen niet en wil de Bijbelse normen en waarden niet volgen, maar werpt ze ver van zich. En dat doet onze wereld. Men lapt het woord van God aan de laars. Dat is de ziekte waar onze wereld aan leidt. En die ziekte heet goddeloosheid. Men wil geen God. Ni maître, ni Dieu. Geen heer en meester, geen God. Dat is de vrucht van de Franse revolutie. Niet alleen in Frankrijk, maar over heel Europa. En we exporteren dat zo ver mogelijk over Een wereld die steeds meer die kentekenen krijgt van een goddeloze wereld. Het zijn de waarden en de normen van de Franse revolutie, waar president Hollande arm in arm met de wereldleiders zich stoer voor maakte. De waarden van de Franse revolutie, vertegenwoordigd in Charlie Hebdo. Buitengewoon godslasterlijk. Niet alleen naar de islam, maar meer nog naar jodendom en christendom. Dat is die cultuur waar de wereld pal voor staat en wil verdedigen. Ondertussen vervuilt de aarde in rap tempo. De opwarming zet door, eilanden dreigen te verdwijnen. Misschien heb je het wel gezien van de week op televisie. En dat zuigt ook aan ons. Wij leven in deze aan de vuilheid, goddeloosheid en dood prijsgegeven wereld. En waar gaat het naartoe? Wat is de bestemming? Ik moest denken aan Lot. Dat is de oomzegger van Abraham. Hij leefde in een soortgelijke wereld. Een wereld waar rijkdom macht was en armoede eigenlijk een schande. Een wereld waar feesten in de nacht werden gevierd. Ik heb ze vannacht weer langs horen gaan, midden in de nacht, 3-4 uur. Vuilheid in het openbaar plaatsvond. En weet u wat er van Lot geschreven staat? Dat vind ik altijd zo bijzonder. Dat staat in 2 Petrus 2 vers 7 en 8. En als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen, verlost heeft. Want deze rechtvaardige, die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden. Dat staat van Lot. En hij wordt de rechtvaardige genoemd. Dat is terecht. Anders zou God hem niet gered hebben. Lot leefde op het randje van die godloze wereld. En het kostte hem veel. Zijn vrouw in het zoutvaatje op tafel vanmiddag. U kent de geschiedenis wel. Zijn zonen Ben-Ami en Moab zijn de stamvaders van de Ammonieten en de Moabieten. Maar beide volkeren zijn door Lot verwekt in een incestueuze situatie bij zijn dochters. En toch wordt hij de rechtvaardige genoemd. Ik ben bang dat veel rechtvaardigen vandaag, net als Lot, op het randje van Sodom leven. Met het risico dat hun nazaten zijn als de kinderen uit Lot, uit incest voortgekomen. Niet letterlijk, maar geestelijk. Ik bedoel dat de kinderen en de kleinkinderen over het randje gaan en de Bijbelse norm van God loslaten. En dat komt omdat wij misschien tegen dat randje zijn aangeschoven. Weet u hoe een belangrijke koning heette in Israël? Hij wordt zelfs de Grote genoemd. Herodes. Herodes de Grote. Hij was een Edomiet. Was dus een nazaat van Lot. Maar hij was een tegenstander van Jezus Christus. En Herodes zat op de troon waar feitelijk de Heer Jezus had moeten zitten. De koning waarvan wij gezongen hebben. Herodes is in de Bijbel het type ook van de antichrist. Je ziet antichristelijke tendensen bij hem wel heel sterk. En straks zal er weer iemand zitten op de troon, zal zich in de tempel zelfs neerzetten, zal zich als God laten aanbidden. Dat is de antichrist. En die komt voort uit die wereld waarin wij leven. Waar een wereld een verbond sluiten zal met Israël. En het zal eventjes vrede lijken. Maar het is een antichristelijke vrede en dat is geen vrede. Want de vrede komt wanneer Jezus Christus komt. En van Jezus Christus staat geschreven dat hij die antichrist door de adem van zijn mond zal doen verdwijnen. Dat zal de Heer straks doen. En dan is hij weg. Die man het toppunt van wat mensen willen, de mens der wetteloosheid, wetteloosheid, de wetten van God worden bedoeld, dat is ook een mens waar geen plaats is voor Joden, want Joden vormen het volk dat getuigt van God. En de boze wil dat niet. In die antichristelijke wereld zal geen ruimte zijn voor christenen, want die getuigen van God, de God die men niet wil. En wat heeft dat te maken met de 1 Thessalonicenzen? Alles. We lazen eerder een paar keer van de toorn van God die over de wereld zal komen. Er komt dus een oordeel van God waar de kinderen Gods, de gemeente, God zij dank voor, bewaard zullen blijven. De gelovigen zullen in een oogwenk worden weggevoerd, de Here tegemoet, voordat het oordeel komt. En waarom? Omdat we gerechtvaardigd zijn. En daarin lijken we op Lot, de rechtvaardige weggesleept door de engelen voordat de stad ondersteboven gekeerd wordt. De toorn nadert, maar ook de uitredding voor Gods kinderen wordt geprofeteerd. En over die dingen had Paulus geschreven. En we leren ook nu weer van Paulus, Silvanus en Timotheus, die drie mannen. We hebben er al een paar van besproken, ook vanaf vers 12. Hoe het moet. En dan schrijft de apostel over broeders die goede leiding geven. Onze wereld ontbeert dat. Dan schrijft de apostel over leven in vrede met elkaar. Onze wereld kan dat niet. Dan schrijft de apostel over oordeloze terechtwijzen. Onze wereld doet dat niet. Moedelozen bemoedigen. Onze wereld is één grote bron van ontmoediging geworden. Apostel leert dat we geen kwaad met kwaad moeten vergelderen. Maar de wereld grijpt meer en meer naar wapens en geweld. Het goede zoeken voor elkaar, voor allen. Maar onze wereld roept ikke, ikke en de rest kan. We stonden uitvoeriger stil ook bij de betekenis van dat zinnetje. Verblijd u ten alle tijden. Dat is niet een bizar soort blijdschap. Maar dat is een fundamentele blijdschap die je in je hart hebt, omdat Jezus Christus in je hart woont en leeft. En hem te kennen geeft je zo'n diepe vrede, zo'n diepe rust, dat je in deze wereld voort kunt gaan naar dat moment dat we hem zullen zien. En niet gekwetst worden. Ja, het doet soms wel zeer, maar toch, in Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Niemand zal ons uit zijn hand rukken. We stonden met elkaar stil bij bidden en danken. De preken staan op de site. Kunt ze vast nog wel eens afluisteren, overdenken. En nu zijn we gekomen bij nieuwe adviezen, beter bij nieuwe opdrachten van de apostel. Dat schrijft hij ook aan de gemeente, aan gelovigen, dus aan ons. En hij schrijft ons, blus de geest niet uit. Andere vertalingen die hebben het over uitdoven, zoals je vuur dooft. Wat een enorme belangrijke les en opdracht. Doof, blus de geest van God niet uit. Want naarmate de geest van God minder in ons leven aanwezig is, zal de geest van de wereld sterker worden in ons leven. En waar de geest van de wereld ons zal brengen, hoef ik toch niet uit te leggen. De geest van de wereld, dat is de geest van de antichrist, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, schrijft Paulus in Efeze 2. Maar de geest van God is een andere. En de Heer Jezus noemde de geest van God trooster, parakleet. Hij is er bijgeroepen om ons te verdedigen. Want in deze goddeloze wereld zijn wij een vijand voor die koning der goddeloosheid. De boze en zijn trawanten. En zonder verdediger, zonder raadsman, zullen wij in deze wereld niet stand houden. Dus het is enorm belangrijk dat die geest niet wordt uitgedoofd. Want naarmate die geest zwakker wordt, word je kwetsbaarder. Wat doet die geest van God? De Heer Jezus zegt, hij zal u overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat betekent dat wanneer de Heilige Geest in u woont, hij u, mij, ons duidelijk maakt wat goed is of wat niet goed is. Dus wanneer u bij iets bent wat niet goed is, dan hoort u dat. Weerspreekt die geest van God dan niet, maar wees gehoorzaam, anders dooft u hem. Veel mensen denken bij het werk van de Heilige Geest aan, laat ik het zo maar zeggen, spektakel, aan wonderen, aan tekenen. Veel mensen dromen ervan spectaculaire gaven te ontvangen of verzamelen zich rondom wonderdoeners. Maar dat die gaven wel eens uit een heel ander vaatje kunnen komen, komt bij velen niet in de gedachte naïef als velen zijn. Teun van Omme wees er afgelopen zondag al op, die tekst uit Matteüs waar de Heer Jezus zegt, over zulke mensen, ga weg van mij, werkers der duisternis, ik heb u nooit gekend. En dan gaat het over mensen die alle dagen, alle zondagen staan te verkondigen dat God, en dan wordt er een regiment aan wonderen geopenbaard. En velen vergapen zich eraan. Maar de mens der wetteloosheid, leert de apostel, die zal zich bedienen van wonderen en tekenen. En degenen die niet bij God zijn, zullen daardoor verblind daarachteraan verleid en verlokt worden. Zijn er dan geen gaven van de geest? Natuurlijk wel. Maar die zijn tot het welzijn van allen. Niet tot het geluk of de voorspoed van de enkele, de ene. De Bijbel leert dat die komende antichrist zich van die natuurlijke, bovennatuurlijke wonderen zal bedienen. En veel mensen lopen in de val die wordt opgezet. Want in die eindtijd zal zich ook een valse kerk ontwikkelen. Een kerk die in naam kerk van Jezus Christus is, maar in intentie steeds meer gericht zal zijn op die komende antichrist. Een valse wereldkerk. Ze is in de maak. En ik denk dat ze meer is dan alleen christendom. Ik denk dat ook een verdwaasd jodendom. En ik denk dat ook een islamitisch geloof. En dat ook boeddhisme. Je ziet het ook, die gemeenschappelijke vieringen komen er steeds meer. En men is zo bang. Men hoopt dan maar op eenheid. Maar het is een eenheid zonder Jezus Christus. Want over Jezus mag je niet meer spreken. De Heilige Geest wil onze advocaat zijn, wil ons dingen leren die goed of fout zijn. Maar dan spreekt de Bijbel ook over de vrucht van de geest. Galaten 5 vers 22. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, goedheid, geduld, vriendelijkheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 9 partjes, 1 vrucht. Hoe kan die vrucht groeien en rijpen? Hoe groeien vruchten? Door ze in het zonnetje te hangen. Maar wat is dan dat zonnetje waar wij in moeten staan, waar wij in moeten leven, zodat die vrucht van de geest kan rijpen? Dat staat in vers 20 direct erachteraan, veracht de profetieën niet. De profetieën zijn de zonnestralen, zij schijnen het licht van God in onze harten. Verachten wil zeggen geringschatten, niet achten, niet van waarde achten. Aan welke profetieën moeten we denken? Nou, Petrus helpt ons op weg, 1 Petrus 1 vers 10 en 11... Naar deze zaligheid, het geloof in de Heer Jezus, de genade, het eeuwig leven. Naar deze zaligheid hebben de profeten gezocht. En wat deden die profeten? Die geprofeteerd hebben over de genade die u bewezen is. Zij, die profeten, onderzochten op welke wijze en wat voor tijd de geest van Christus die in hen doelde. Die in hen was, doelde. Dus het is de geest van Christus die de profeten het profetisch woord hebben gegeven. En wij moeten daar acht op geven. We moeten ze niet verachten, niet gering achten. Dat wil dus gewoon zeggen dat wij de dingen van de Heer Jezus hoog moeten houden. Zijn woord. In het Oude Testament, u weet het vast wel, Hosea 4 vers 6 staat geschreven, mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis. En ik denk dat dat de essentie is, toen en nu. Gebrek aan kennis, niet meer weten van, we hebben geen idee meer. Weet u waar dat gebrek aan kennis toe leidt? Moet u toch Hosea 4 vers 6 nog maar eens opstaan, want er staat het er direct bij, omdat u de kennis verworpen hebt, verwerp ik u. Ook dat staat er. Gaat gronden door gebrek aan kennis. En dan heeft je het zelfs over het verwerpen van de kennis. Ja, en dan kom je uit de relatie met God. Wanneer ik zie en hoor waar de christenheid vandaag mee bezig is. En ook vaak in baptiste kerken. Ik zeg het met pijn. De meest dwaze onbijbelse zaken. Dan huivert het mij als het gaat om het vooruitzicht. Herodes komt op de troon. Paulus had al gewaarschuwd dat er een tijd komen zou dat men de gezonde leer niet meer zou verdragen. Niet meer verdragen. Hoe vaak hebt u dat gehoord? Ach, dat was vroeger wel zo. Wat is er een verwarring? Wat is er een onzekerheid? En het komt omdat men niet doet naar wat Paulus hier als opdracht van God geeft. Profetieën moeten we niet verachten. Waarom niet? Het zijn de profetieën die ons laten zien wat de strategie van de boze is. Er is een plan. Er is een antichristelijk plan. God heeft een plan, maar er is ook een tegenstander met een antiplan. En de Bijbel onthult hoe dat is. Maar als je het niet weet, dan zul je spoedig slachtoffer worden. Het zijn de profetieën die ons leren hoe de wereld zich zal ontwikkelen naar de wereld van de antichrist, hoe hij de macht zal krijgen. Het zijn de profetieën die ons leren dat ook in de kerken de waarheid zal worden losgelaten. En in plaats dat de gemeente dan een bruid is, verwoordt ze tot een hoer. Die op het beest rijdt, Openbaring. Dat is het geestelijk klimaat van de eindtijd. Aan het randje van Sodom. Opvallend en bemoedigend vond ik een citaat in mijn krant deze week, een voorganger in Engeland. En die riep op dat we binnen de kerken moeten stoppen met mensen entertainen. Maar we moeten ze weer van Jezus leren. We moeten ze bij Christus brengen. Hele generaties, en ik zeg het wat scherp, en het is niet altijd waar denk ik, maar toch, er is wel een tendens, de handen in de lucht, maar een hart dat leeg is omdat Jezus daar niet is. En straks als de kinderen van Lot, de valse koning op de troon. Daarom ook dat de Bijbel schrijft, vers 21. Beproef alle dingen en behoud het goede. Nou, dat is een tekst die wordt nogal eens misbruikt hoor. Je moet alles uitproberen. Nou, dat staat hier echt niet. Je moet de dingen toetsen aan het profetische woord. Je moet ze naast het profetisch woord leggen. En ze daaraan toetsen. Teun van Ommen wist vorige week niet dat ik bij deze tekst in Thessalonicenzen gekomen was. Maar hij wees er al op en met recht. Het toetsen, het beproeven is uitermate belangrijk. De waarheidsvinding. Die enquêtecommissies. Ze maken overuren. Commissie stiekem van Carola. Ze hebben allemaal hun opdracht en allemaal belangrijk. Maar de opdracht van Paulus is veel belangrijker. En dat is dat we alles moeten toetsen aan het profetisch woord, want dat is van eeuwigheidsbelang. Stel dat u met dingen bezig bent die u niet hebt getoetst. En u raakt daardoor van Jezus af. Zou dat niet erg zijn? Stel dat u lesmateriaal hebt, of dat u leraren hebt, of predikanten, sprekers, die u verkeerde dingen leren, mogelijk omdat ze zelf ook al misleid zijn. Omdat er niet getoetst werd. Is dat niet rampzalig in een gemeente? Het is een taak en een verantwoording, allereerst van de raad. Maar voor ieder gemeentelid. Klopt dat wel, wat Henk Schouten zegt? Klopt dat wel, wat Arnold zegt? Klopt dat wel, wat die gastspreker zegt? Klopt het allemaal wel? En dat is niet een negativisme, maar dat is een veiligheid die ingebakken moet zijn in de gemeente. De apostel die vraagt het. In Berea waren wijze broeders. En Paulus kwam langs En hij verkondigde het evangelie. Hij verkondigde de fantastische dingen van Gods woord. En de Bereërs zeiden, wat zijn we daar blij mee? Wat is dat geweldig en groot? Paulus, maar we kijken wel even in de schriften of het klopt. Zo staat het in Handelingen 17. En deze, de Bereërs, waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica. Want zij ontvingen het woord met grote blijdschap, en dan komt het, en onderzochten dagelijks de schriften om te zien of deze dingen zo waren. Dat is een houding die de gemeente moet hebben. Is het allemaal wel zo? Hoe gaan we om met het profetisch woord dat ons Christus laat zien? Dat is een voortdurende activiteit, dagelijks lezen we van de Bereërs. Leven we nog met een geopende schrift? Of komen we straks thuis, dominee was saai? Dominee was boeiend. De preek duurde te lang. Nou, eigenlijk was die te kort. Nou, vul het allemaal maar in. Oppervlakkig of moeilijk. Maar onderzoeken we nog of het wel bijbels is. Want dat is de essentie van de verkondiging. Het moet een bijbelse verkondiging zijn. Veel mensen zoeken mooie teksten om bemoedigd te worden. En natuurlijk, als u een zorg hebt, en noem het allemaal maar op, wat is het geweldig als je dan die bemoediging vanuit Gods woord mag ontvangen. Verstaan we niet verkeerd. Maar laten we ons nog corrigeren door de schrift. Laten we ons nog vermanen. Benoemen we nog de zonde? Breken we met de zonde? Willen we vol zijn van de geest of hebben we hem uitgeblust, gedoofd, omdat andere dingen bij ons de voorrang hebben gekregen? Besef wel, zonder heiliging zal niemand de Heere zien. We hebben het profetische woord dat vast is. U doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart, schrijft Petrus. Beproeven. In het Grieks staat daar dokumazo. U herkent het woordje documenten. In documenten vastleggen wat waardig is, maar uiteraard ook dat andere wat onwaardig is. Wij krijgen de opdracht van de apostel om dus te onderzoeken, te beproeven, in documenten vast te leggen. En dan krijgen we de opdracht om het goede te behouden. Er staat er in het Grieks weer zo'n mooi woord, katego. En dat heeft een dubbele betekenis. Enerzijds vasthouden en anderzijds van weggaan. Ja, dat is een beetje een raar woord. Te maken met een schip die een beetje moet laveren tussen de klip door om veilig voort te gaan. Zo moeten wij onderzoek doen, vasthouden in documenten wat goed is en die andere documenten weg. Tussenweg kent de Bijbel niet. En met het woordje eigenlijk komen we er niet voor de rechterstoel van Christus. Onthoud u van elke vorm van kwaad. Als laatste vers 22. Onthouden van. Eigenlijk moet het sterker vertaald worden. Belet elke vorm van kwaad. Dus niet alleen niet doen, maar je moet het ook tegenhouden. Bied weerstand aan de duivel, hij zal van u vlieden. De boze probeerde... de Heer Jezus te verleiden. De Heer Jezus was gedoopt. Was de woestijn ingeleid door de Heilige Geest. Veel mensen denken dat de Heilige Geest je de berg opleidt. Nee, de Heilige Geest leidt je de woestijn in. Maar is er wel bij. En dan op dat zwaarste moment, dan komt de boze. En die probeert de Heer Jezus te verleiden. En de Heer Jezus pareerde steeds met er staat geschreven. Stel dat Jezus zijn Bijbeltje niet gekend had. Had hij geen weerwoord gehad. Maar toen verliet de duivel hem. Toen liet de duivel hem gaan. Dat woord, daar zit kracht in blijkbaar. Waar de Satan niet tegenop kan. Het is van belang dat profetische woorden onderzoeken, te bestuderen. Doe je dat niet, dan ben je een makkelijk prooi van de boze. Massa's kerkgangers worden weggetrokken omdat ze de waarheid niet kennen. Omdat de toetsingscommissies en instanties niet werken. Als je de boodschap niet kent, heb je niet door dat je weggetrokken wordt. En dan We lezen ook nog, onthoud u van elke vorm van kwaad. Ja, het woordje vorm is in het Grieks toch ook weer bijzonder. Is verwant aan ons woordje idool. En idolen die heb je op sportveld, die heb je op de poppodia. Idolen heb je soms ook in de kerk. Maar pas op met een idool. Want een idool is gewoon een ander woord ook voor afgod. En nu wordt het heel opmerkelijk. Je zou kunnen zeggen, onthoud u van de afgoden van het kwaad. Maar dan kijken we ook nog even naar het woordje kwaad. In het Grieks staat daar poneros. U klaagt al, daar heb je Henk Schouten met zijn Grieks. Maar als ik daar niet naar zou kijken, zou ik u het volgende niet kunnen zeggen. En dat is wel belangrijk. Bijzonder. Want het is opmerkelijk. Dat woordje poneros kom je nog vaker voor in de Bijbel. Hier dus, onthoudt u van elke vorm van kwaad. Maar de Heer Jezus gebruikt datzelfde woordje poneros in Matteüs 6 vers 13. En daar zegt hij, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dan staat er in het Grieks weer poneros. Precies hetzelfde. Maar hier staat bij de Heer Jezus de boze. En Paulus, hier wordt vertaald van kwaad. Maar het is de boze die dat kwaad genereert, die dat kwaad ontwikkelt, die dat kwaad laat gebeuren. En de boze is een afgod. Dus de vorm van kwaad, je zou kunnen zeggen, afgoderij van de boze. En het is het profetisch woord, het vleesgeworden woord dat ons bevrijdt. We nemen zo'n stukje brood, een slokje wijn. Maar wat stelt het voor? Wat stelt dat voor? Luister dan naar de Heer Jezus. Bij het brood zegt hij, is mijn lichaam. Dat stelt het voor. En bij de wijn zegt hij, dit is mijn bloed. Dat stelt het voor. En wij nemen een stukje brood en we nemen een slokje wijn. En we krijgen deel aan de Heer Jezus. Want met elkaar vormen wij dat lichaam. En laat dat lichaam vol zijn van de geest van Christus. Opdat wij in deze wereld staande blijven. En voortgaan op die weg. Met een geweldig perspectief. Want hij komt. En ik geloof spoedig. Om zijn gemeente ons thuis te halen. Zoals Lot, levend op het randje van Sodom, werd weggetrokken. Zo zullen wij die geloven leven op het randje van de toren van God die geopenbaard gaat worden, worden weggetrokken. En we zullen als verloste mensen de Here tegemoet gaan. Wat een dag, hè? Amen.